We gaan lezen Efeze hoofdstuk 5, vers 25 tot 27. Die versen, maar we staan eigenlijk weer alleen stil bij vers 26 en 27. Dit is ook denk ik de afronding van die twee versen, daar gaan we door. Ik wil het niet langer maken dan noodzakelijk, maar ik wil het wel praktisch doen en grondig. Efeze hoofdstuk 5, vers 25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Tot zover. Zover de schriftlezing. Misschien wel een hele bekende uitspraak. Een aantal zullen ongetwijfeld wel eens gehoord hebben. Als je naar een gemeente kijkt, waar de Heer Jezus hier ook voor gestorven is en die ook heiligt en waar die inderdaad ook zijn leven voor gegeven heeft, dan lezen we hier ook in dat wij zullen zo volmaakt zijn als de Heer Jezus. Hij is onze volmaakte leider. Zowel mannen als vrouwen. Maar dat toegepast naar de gemeente, daar zit een toepassing in. En die uitspraak is eigenlijk dit. Een gemeente zal nooit boven zijn leiderschap uitgroeien. Begrijpt u wat ik daarmee bedoel? Een leiderschap in een gemeente bepaalt als het ware het plafond tot waar een gemeente kan groeien. En dat bedoel ik in de breedste zin van het woord, hè? Het leiderschap, het invloed van de leiderschap is zo dat als je naar het leiderschap kijkt, dan weet je waar de gemeente heen groeit. Ik heb ongetwijfeld heel veel invloed op u. Ja? Omdat ik een groot aandeel heb in het onderwijs. En van de buitenkant zullen ze misschien wel eens een keer zeggen van als ze u zien, of u bent lang genoeg hier, dan zeggen ze, ja, dat zegt Erik ook. Maar eigenlijk is dat gewoon zo. Een leider, die kan ook nooit meer geven dan zichzelf. Hij kan nooit anders zijn dan wat hij is. En de gemeente zal nooit boven het leiderschap uitgroeien. Dit is ook wat Jezus zei. Het plafond ligt bij het leiderschap. En ik lees even uit de NBG, die Lucas hoofdstuk 6 vers 40. Lees ik uit de NBG, omdat er eigenlijk een woord staat wat praktischer is. Een discipel staat nooit boven zijn meester. En dan zegt de Heer Jezus dit. Maar al wie volleerd is, zal zijn als zijn meester. Dat klopt. Want een meester kan nooit, en dat betekent de rabbi, dat is de leraar, die kan nooit meer geven aan zijn volgeling of aan de kudde die voor hem ligt, dan wat hij zelf heeft. Een heel eenvoudig basisprincipe. Leiderschap heeft de sleutel tot vooruitgang. Waar een leiderschap stagneert, stagneert de gemeente. Daar twijfelt denk ik ook niemand aan. We hebben hoge kwalificaties voor leiderschap in de gemeente. Ik kan me nog goed herinneren en dat er een keer iemand bij mij kwam en die zei, Erik, we willen een gemeente starten. Dat was niet hier, dat was in Nederland. Mijn eerste vraag aan hem was ook, zijn er geestelijk gekwalificeerde leiders? Anders moet je niet beginnen. En hij keek me aan en zei, maar we zijn enthousiast en we hebben een theologische reden om te beginnen. Ik zei, alles goed en wel, maar als je een gemeente begint zonder geestelijk leiderschap, dan wordt een gemeente een ramp. Met enthousiasme krijg je mensen bijeen, maar alleen met godsvruchtig leiderschap hou je een gemeente bijeen en leid je ze ergens heen. Het zit op dat leiderschap vast. Elke gemeente heeft gezond geestelijk leiderschap nodig. En nu ga ik er een ander woord voor invullen. Elke bruid van Christus heeft gezond geestelijk leiderschap nodig. En als je dat woord gebruikt, dan maak ik heel makkelijk de overgang en de overslag die Paulus ook maakt in Efeze hoofdstuk 5 vers 26 en 27, dat elke aardse bruid gezond geestelijk leiderschap nodig heeft. Elke vrouw die verbonden is aan een man, heeft gezond geestelijk leiderschap nodig. Dat is de parallel. Een huwelijk zal nooit boven het geestelijk leiderschap uitgroeien. Zie, als wij over termen spreken van de gemeente, dan knikken we ja. Dan zijn we mee. Maar de parallel trekt Paulus naar het huwelijk. Een gezin zal nooit voorbij het geestelijk leider, de geestelijke leider groeien. Een gezin zal gelijk worden aan de geestelijke leider. Het principe is daar hetzelfde. Lucas hoofdstuk 6, vers 40. Een discipel zal nooit boven zijn meester uitgroeien. Maar als hij volleerd is, zal hij gelijk zijn aan zijn meester. Dat is ook het principe wat werkt en wat effectief ook zo is in een gezin, in een huwelijk. Maar die termen denken wij niet zo vaak. Leiderschap, geestelijk leiderschap in het huwelijk is de sleutel tot vooruitgang. Als het geestelijk leiderschap in een huwelijk stagneert, stagneert het huwelijk. Maar het geestelijk leiderschap staat, zal het huwelijk heen groeien. Heel eenvoudig, als ik aan u vraag, hoe ga je een gemeente veranderen? Een gemeente verandert altijd en alleen als het leiderschap verandert. Ik bedoel, er zijn zoveel cursussen en conferenties. De meeste gemeenteleden gaan daarheen, die worden helemaal opgeladen, die komen terug in hun gemeente en het stuit op rotsen. Waarom? Omdat het leiderschap niet mee is. En de gemeente verandert niet. In een huwelijk is het idem dito. Een huwelijk zal pas veranderen als de geestelijke leider in het gezin verandert. En dat bedoel ik in positieve zin. Dezelfde principes. Als een jongen bekend maakt dat hij wil gaan trouwen. De meeste hartjes van de moeder die beginnen te smelten. De gemeenteleden beginnen te juichen. De vaders die juichen mee. Maar we moeten feitelijk dezelfde vraag stellen. Kun jij geestelijk leiderschap geven? Ben je gekwalificeerd om een vrouw te leiden in geestelijk leiderschap? Zie, als je als man trouwt, ben je per definitie direct geestelijk leider van je vrouw. Als er geen enkel besef is van geestelijk leiderschap bij die jonge knul, uitgaan dat het even een jonge knul is, dan wordt het huwelijk een ramp. Oh, ja, ze kunnen gezellig bij elkaar zijn. En het kan voor een paar jaar goed gaan. Ze kunnen groot enthousiasme hebben om te beginnen, met heel veel supporters aan de buitenkant. Maar het huwelijk is voorbestemd om te mislukken. En waarom? Niet omdat ik dat zeg, maar omdat er geen geestelijke richting gegeven wordt. En als er geen geestelijke richting gegeven wordt, gaat het vroeg of laat draait het zuur. Dan wordt het of links of rechts draaien ze yoghurt, maar zuur wordt het. Het zal nooit de eenheid bereiken die de Heer ervoor heeft. Het zal geestelijk gezien nooit een gezond huwelijk worden als er geen basisingrediënt is, geestelijk leiderschap. En weet u wat nou eigenlijk het meest frappant is? Als je kijkt naar de gemeente, dan is het leiderschap daar een optie. In die zin, wat staat er in 1 Timotheüs hoofdstuk 3? Als iemand de rol van een opziener begeert, of als hij daarna verlangt, dan begeert hij iets moois. Dat is optioneel. Weet je wat nu het probleem is? Het geestelijk leiderschap in een huwelijk is niet optioneel. Dat is geen optie. Het is een voldongen, vaststaand feit. Geestelijk leiderschap in het huwelijk is zelfs de basis waarop je eventueel in een gemeente geestelijk leiderschap mag geven. Gedisqualificeer je in je huwelijk en gezin, en dan pak ik huwelijk en dan je gezin, is per definitie gedisqualificeerd voor, dat is misschien een groot woord, maar niet gekwalificeerd om geestelijk leiding te geven in een gemeente. Weet u wat er ook nog weer een spanningsveld is in ons? Als we inderdaad zo kijken naar het huwelijk en de leiderschap. Dan beginnen wij met hoofdstuk 5. Ik heb de Bijbel niet eens open. Schande. Efeze hoofdstuk 5, dan beginnen wij bij dat vers 22. Dat is iets waar we altijd beginnen. Vrouwen, wees uw eigen man onderdanig zoals aan de Heer. Die kennen we allemaal. Dan hebben we ook nog vers 23 pakken we erbij, want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus het hoofd is van de gemeente. Hij is de behoeder van het lichaam daarom. En zo gaat hij nog even verder. Dan vers 25, vooruit nemen we ook nog mee. Mannen, heb uw eigen vrouw lief zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en die zich voor haar heeft overgegeven. En als we daar zijn, weet je wat we dan doen? Dan slaan we om naar hoofdstuk 6 vers 1. In onze huwelijken over het algemeen zijn we meer bezig met, we kennen elkaar en we gaan de kinderen opvoeden. De meeste verse waar wij over gaan spreken is de man. Dat is niet de kinderen. De man die zijn rol moet opnemen na zijn vrouw. En pas dan komen de kinderen. Als man en vrouw getrouwd zijn, en ik zie dat ik in onze gemeente, hoe goed dat ook is. Mij worden meer vragen gesteld over, en mijn vrouw ook, van hoe voed je de kinderen nu op? Hoe doe je dat? Hoe draag je hen nu naar de Heer toe? En ze zijn er mee bezig en ik, alle eer en lof, hè, dat komt nog. Waarvan eigenlijk Paulus zegt, wacht even. Mannen, het eerste hoofdtaak is niet je kinderen. De eerste hoofdtaak die je hebt is dat je geestelijk leiderschap geeft aan je vrouw. Opdat. Zoals we lazen in Efeze, opdat hij, dat was Christus zijn hoofddoel, de gemeente zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad van het woord. Het is dit wat ons reinigt. Het is dit wat we nodig hebben bij het geestelijk leiderschap als mannen. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilige, smetteloos voor hem neergezet worden. Het is onze taak, mannen, om in die voetsporen van de Heer Jezus te wandelen. En om eigenlijk onze vrouw als geestelijke onderherder bij de hand te nemen. Dat is niet de gebruikelijke gedenkwijze van ons als mannen. Om een herder te zijn van onze vrouwen. Een geestelijke herder van onze vrouwen. Dat bespreken we eerder in termen van herders over de kudde. Of over de gemeente. Of over onze kinderen. Vandaag wil ik dat eens belichten in de zin van dat wij herders zijn, geestelijke herders van onze vrouw. Psalm 23. Zoals we lazen dat het de Heer Jezus een geestelijke herder is van ons. Zo zijn wij als mannen per definitie onderherder om onze vrouwen te leiden in de rechte sporen van zijn naams wil. Dit is wat Paulus hier ook laat zien in deze verse. Dit is een bouwende liefde. We hebben in vers 25, die opofferende liefde gezien. Dat wij onszelf moeten ontledigen van onszelf. De vorige keer heb ik gepoogd om inderdaad hier een begin mee te maken dat wij een grote mate van zelfbeheersing hebben. Dat wij als mannen onszelf in de richting moeten geven. Onszelf koers moeten geven. Maar vandaag wil ik het praktisch maken. Dat te zeggen, hoe doen we dat nu mannen? Is door de rol van een herder op te nemen. De rol van een herder op te nemen. Als bouwende liefde. Bouwende liefde. En laat ik gewoon met jullie eens een paar facetten doorlopen. Die de Heer Jezus zo mooi laat zien in Johannes hoofdstuk 10. Ik had ook naar Psalm kunnen gaan. Die heb ik gelezen bij het avondmaal. Johannes hoofdstuk 10. Een paar versen. Ik heb er niet eens referenties verder bij. Maar gewoon om te laten zien wat het is om een herder te zijn. Zoals de Heer Jezus zichzelf presenteert als de goede herder. Dat wij mannen daarvan mogen leren. En ik hoop dat het praktisch is. Ik kan u ook, misschien wel even een kleine anekdote er tussendoor. Weet u dat deze serie voor mij het allermoeilijkste is die ik tot nu toe zo'n beetje gepreekt heb? Hier heb ik het meeste moeite mee. Omdat ik enorm zit te duwen op punten waar ik zelf niet sta. Het is heel makkelijk om hier te staan en Christus voor te schotelen. Ja, of gerechtvaardigd door geloof en te slaan op de preekstoel en dit is dogma. En dat is makkelijk. Maar ik ben hier wel aan het duwen bij jullie en bij mezelf. Ik ben aan het bulldozen. Ik kom in uw keuken en ik wijs zere, tere plekken aan. En soms ben ik niet mals tegen mezelf, maar ook niet tegen u. Dat doe ik niet met plezier. Ik kan u eerlijk zeggen dat de laatste weken, inderdaad, de maandag was bij mij niet de fijnste dag, omdat het gewoon zo zwaar ook op mijn hart lag, dat ik dacht, hier ben ik nu te hard geweest naar de mannen. Heb ik ze mild behandeld? En de Heer sprak tot mij, die zei, nee, dat sprak helemaal niet tot mij. Alleen door zijn woord, hè. Maar dat het een worsteling is om bewogen te zijn, maar ernstig. Aan de ene kant ook luchtig om te weten van, Heer, we hebben u nodig. Uw geest bekwaamt ons. Maar hier ligt de sleutel voor zoveel. Een gemeente, hoe kan die alleen maar in harmonie zijn als de huwelijken in balans zijn? Waar komt de toekomstig leiderschap? Ik loop daar richting de 50. Zo de Heer wil, nog 15 tot 20 jaar en dan teken ik einde oefening voor Erik. Als mijn lichaam dat volhoudt. Dan moet er nieuwe zijn. Hopelijk hier uit deze gemeente. Daarom laten we Xander ook vroeg dopen. Je kan niet vroeg genoeg beginnen. Ja, maar dat is onze wens. En dat kan alleen. En dat komt alleen maar voort uit een... Dat komt in de gemeente omhoog. Ik bedoel, Paulus die ging dan trekkend rond. Maar waar stelde die oudsten aan? In de gemeente. Die kwamen daar naar voren. Ja, we hebben allemaal dat we voorgangers en predikers extern importeren. Ik vind het niet. Ja, ik ben extern geïmporteerd, maar... Het hoort niet. Het is mijn diepe verlangen dat over 20 jaar dat ik gewoon aan de kant kan stappen en dat er iemand staat die dit ding verovert. En dat ik daar mag zitten als grote supporter en in mijn rolstoel binnen kan rollen. Maar dat er harmonie in de huwelijken is, daar begint het mee. En dat is dat de mannen, de nieuwe geestelijke leiders, mogen opstaan. Ja, maar dat doe ik met grote bewogenheid. Laten we eens gaan naar de Heer Jezus. En ik pak zo één vers eruit. En ik heb daarboven gezet, de herder gaat voor. Een herder gaat voor. En dit is wat de Heer Jezus. En ik pak gewoon heel kort dat ene vers eruit om niet beladen de hele tekst te lezen. We kennen dit hoofdstuk. Het is de Heer Jezus die inderdaad zegt, ik ben de goede herder. En dan zegt hij in vers 10, vers 4. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. Kun je dat voorstellen? We kunnen dat ons voorstellen. In die grote omheinde, en vaak waren dat rotsen waar de kuddes bij elkaar zaten, dat was de herder die zijn schapen riep. Het fluitje, zijn stem, en alleen zijn schapen kwamen. En hij dreef ze uit. Maar hij jaagt ze niet op, hij gaat voor en uit. Dat is zo'n mooi gezicht, dat is zo typerend voor een herder. Bij koeien lukt dat niet. Bij schapen wel. Ja, maar dat is heel markant. De Heer neemt altijd in heel de schrift zijn kudde als een kudde schapen, nooit als een kudde koeien. Schapen. En wat staat er dan? De herder gaat voor hen uit. Een herder gaat voor zijn kudde uit. Dat zagen we bij de Heer Jezus. Ik bedoel, kijk naar zijn leven. Hij vertelt zijn discipelen dat ze moeten bidden. Hij geeft hun een gebed. En regelmatig lees je dat 's avonds in de avond de Heer zich afzonderde. Of 's ochtends vroeg, nog heel vroeg, stond hij op en hij ging naar een eenzame plaats. Markus hoofdstuk 3, dacht ik. Nee, 1. Had hij 's avonds Petrus' schoonmoeder, die dacht ervoor dat hij Petrus' schoonmoeder genezen. Tot laat in de avond genezing. Wat staat er dan? En heel vroeg ging hij eruit. Hij ging hun voor. Hij onderwees. Gaf hun een gebed, maar hij praktiseerde het. Hij deed het. En dit is eigenlijk hoe het voor ons geldt. En hier heb ik wel een tekstverwijzing bij. 1 Timotheüs hoofdstuk 3. Laten we daar eens heen gaan, want de Heer Jezus gaat voor. En ik dacht bij mezelf al, hoe is dit nu voor ons van toepassing op onze vrouwen? En toen dacht ik, van waarom pak ik gewoon niet 1 Timotheüs 3 en de kwalificaties voor een herder in de gemeente? Want waarom staan die kwalificaties daar? Om eigenlijk te zeggen van, zoek een herder die jullie voorgaat. Zoek een herder die het uitleeft, die het verkondigt en die het doet. En dit is eigenlijk dan voor toepassing op ons als mannen naar onze vrouwen. En het begint met dat ene woord, en ik pak zomaar even de woorden eruit. Hè. Ik bedoel, de vorige keer heb ik algemeen zelfbeheersing, maar nu maken we het wat specifieker. Hoe kunnen wij mannen nu onze vrouw voorgaan door onberispelijk te zijn? Onberispelijk. We houden ons niet bezig met zaken van ongerechtigheid. Zie, als onze vrouwen naar ons kijken, wat zien ze dan? Dan moeten ze één ding zien, dat wij van zonde en ongerechtigheid vandaan gaan. Niet dat wij volmaakt zijn, maar dat we erbij vandaan gaan. Dat wij streven om inderdaad op dat rechte pad van de Heer te komen en te blijven. Dat is onberispelijk. Onze vrouwen moeten ook aan ons kunnen zien, en daar hebben we het eerder over gehad, dat wij man zijn van één vrouw. Alleen dit zegt al genoeg dat de kwalificatie voor geestelijk leiderschap altijd bij de mannen ligt. Hè? Er staat niet vrouw van één man. Er staat man van één vrouw. De man van één vrouw. Onze vrouwen moeten gewoon met blind vertrouwen ons kunnen laten gaan waar we ook gaan. Zonder te denken van, zou er iemand in mijn leven zijn? Zou er een ander zijn? Zou die ergens mee flirten? Als wij op reis zijn, als we weg zijn, we komen thuis, dan moet er het volste vertrouwen zijn om te zeggen, fijn dat je thuis bent. Ik hoef niet eens te weten waar je bent geweest, want ik vertrouw je. Je laat aan alles zien dat je een man van mij bent. Het volgende woord, en ik pak ze er zo even uit. Een man die voorgaat is beheerst. Die houdt zichzelf onder controle, die vliegt niet uit. Die heeft zijn emoties, met name dan ook zijn toorn, onder controle. Oh, weet u dat boosheid en woede en uitvallen een enorme schade brengt aan relaties? Enorme schade. En wat het eigenlijk zegt, beheerst, betekent dat de vrouwen altijd zich op hun gemak voelen bij ons. Zoals wij bij de Heer Jezus zijn, we zijn altijd op ons gemak. We hebben nooit een toornige Heer Jezus naast ons zitten met het vingertje omhoog. Maar nee, hij is onze herder. We voelen ons thuis bij hem. Zo moeten de vrouwen bij ons kunnen zijn. Op ons gemak. Het volgende woord wat we daar in 1 Timotheus vinden is bijvoorbeeld het woord bezonnen. Bezonnen betekent feitelijk leven bij de realiteit. Niet in zijn eigen wereldje, niet in een droomkokon, die dagen voor die uren voor zich uit zit te staren. En, wat, zei er iemand iets? Zijn eigen wereldje. Nee. De man die bezonnen is, die zijn vrouw volgaat, leeft bij de realiteit. Ziet ook het gevaar, ziet wat er in de wereld om hem heen gaat, kent zijn prioriteiten, weet waar het op aankomt en doorgrond wat belangrijk is. Is niet bezig met zaken die er niet toe doen. Bezonnen. Dan hebben we zo'n woord daar in die rij staan van 1 Timotheus. Eerbaar. En dan denk je, wat zou dat nu bij een man moeten zijn? Eerbaar. Dat is geen aanbidding. Dat is het niet. Eerbaar wil eigenlijk zeggen dat het woord wordt ook gebruikt. Ook in de Timotheus brief voor vrouwen dat ze zich waardig kleden. Hetzelfde woord. Vrouwen. Dat ze zich waardig kleden. Mannen moeten in hun hele leven waardig zijn. Netjes. Waardig. Geordend. Ordelijk. Netjes. Niet alleen de buitenkant, maar heel ons leven. Ja, wat zien we daar volgende? Niet verslaafd aan wijn. Daar hebben we al langer bij stilgestaan. Als ik terugkeek in de predikingen, dan hebben we daar lang bij stilgestaan. Dat is gewoon dat we onszelf beheersen, niet onder invloed zijn. Maar het volgende, niet vechtlustig. Oh, dit is zo makkelijk. Weet u, in een huwelijk is het zo makkelijk om bij je vrouw fouten te vinden. Als ik thuis kom, ik hoef maar één wandeling van de keuken naar boven te maken. En man, ik heb een lijst wat allemaal niet klopt. Piece of a cake. Fouten zoeken is zo makkelijk. Dat is eigenlijk wat hier staat. Niet vechtlustig. Is iemand die niet rondgaat om fouten te zoeken. Het woord hier betekent ook vredestichter. Voor zover het van ons afhangt, houden wij continu die vrede. We struikelen niet over die kleine dingen. We zoeken geen ruzie. Dit woord... is ook een woord dat vroeger gebruikt werd in boksen. We geven onze vrouw geen klappen. Niet fysiek. En niet met woorden. We zijn vredestichters. Vredestichters. Om mannen, hierin kunnen wij onze vrouw voorgaan. Vredestichter te zijn. Ze kunnen in ons leven ook zoveel vinden. Oef. Vrij van geldzucht. Wel, we hebben geen honger naar één meer. We zijn rijkelijk in het uitdelen van onze bezittingen. Als man. Ja. We zijn welwillend. Welwillend is eigenlijk heel eenvoudig als man staan voor hetgeen wat waar is, ondanks de oppositie. Als onze vrouw of anderen het niet eens zijn met ons, we blijven staan voor hetgeen wat waar is. We zijn niet zo, we zijn niet ja en nee en misschien. Nee, we blijven staan. Dit is wat ik geloof, dit is mijn overtuiging. Sorry, honey. Dan komt er een tsunami overheen. Wat zegt hij? Die is welwillend. Die blijft staan, die man, voor hetgeen wat juist is. Honey, ik denk dat dit de rechte sporen zijn van Gods wil. Het is de keuze die wij maken. Ja, maar anderen maken hem anders. Dat is prima. Ik ben gebonden bij mijn geweten en Gods woord. En ik hoop als ik het fout heb dat de Heer mij dat morgen zo niet nu openbaart. Dan zal ik berouw in één keer tonen. Maar tot die tijd hou ik daaraan vast. Dat is welwillend. In nederigheid. Eigenlijk is het heel nederig. Hè? Staan voor hetgeen wat juist is. Dat is niet hoogmoedig. Dat is heel nederig. Manager van zijn huis. Want we denken al gauw als we denken aan manager van het huis. Als we dat zo lezen in Timotheus. Manager van het huis. Dat is een man die de zaak onder controle heeft. Dit woord heeft een beetje gezag in zich. En niet een klein beetje. Dit woord is een woord van gezag. Een manager van het huis betekent dat iedereen zijn plaats weet. En alles zijn plaats heeft. Een toepassing hier voor mij was. In mijn... En ik ben niet veroordelend, hè? Hier mogen we allemaal verschillende keuzes in maken. Het is nog niet zo heel lang geleden dat ik dit eigenlijk ging toepassen. Iedereen heeft zijn plaats. Oftewel, in de kerk zit ik naast mijn vrouw. Daar zit geen snottenbelken tussenin. Dat is niet jouw plaats om tussen ons in te zitten. Get out. Dat was een persoonlijke keus die ik maakte. Dat ik zei van, ik zit graag naast mijn vrouw. En u mag er zelf over kiezen, hè? Maar dit heeft te maken met dat gezag. Ik kies voor mijn vrouw. Dat is jouw plaats. Dat was natuurlijk geen wet van Meden en Perzen. Maar dat deed ik graag. Iedereen zijn plaats. En dat geeft ook aan in het gezin ook. Nou, soms kom je in gezinnen waar de kinderen nogal, ik zou kunnen zeggen, nogal een groot gezag hebben. Dat was echt voor mij, oh, oké. Dat is niet in mij, maar dat is niet mijn huis. Maar onze kinderen moesten weten wat hun positie was. Hun plaats. Gezag laten gelden. Leiding nemen. Alles en iedereen kent zijn plaats. En dat zie je ook in het volgende stukje wat erachteraan komt. En zijn kinderen onderdanig. Als er kinderen zijn die de Heer gegeven heeft, dan zijn die kinderen, die staan onder het gezag van de man. Van de geestelijk leider. En die leidt ze tot onderdanigheid en gehoorzaamheid. Zie je, zo'n... En de ene is daar wat gevoeliger voor. En we gaan er allemaal verschillend mee om. Mannen, dat is een feit. En dat is ook helemaal niet erg. Maar we moeten een neus hebben voor rebellie. We moeten een neus hebben voor opstandigheid. We laten dat soort dingen niet alleen maar over aan onze vrouw. Ah, dat kind is lastig. Hani, wil jij er even naar kijken? Nee. Dat is voor ons als mannen. Het blijft ook niet bij de juiste observatie. Zo van, ja, het is nou helemaal zo. Ja, hij is opstandig. Ja, wat moeten we nu doen? Maar maak het duidelijk dat hij over de grens gegaan is. Maak het heel duidelijk. Laat hem het goed weten. Prent het hem in dat hij begrijpt dat hij over de lijn gegaan is. Met veel liefde en bewogenheid. Dit zijn zomaar wat dingen waar, die ik gewoon uit Timotheus pak, waar de herders als het ware neergezet worden voor de kudde. En waar we eigenlijk als gemeente naar kijken en zeggen van, daarin zouden de herders ons voor moeten kunnen gaan. Ik hoop ook dat u dit aan ons kan zien. Zo niet, kom rustig bij ons. Als onze drie herders. Ja, als mij en Stefan en Bart. Kom bij ons. Als u zorgen heeft of dingen in ons leven ziet waarvan u denkt van, Erik, dat hapert. Ik sta daarvoor open. Dit is ook voor ons als mannen in ons huwelijk. Om voor te gaan. Neem dat ter harte, mannen. Ik hoop dat het wat praktisch is. Zo even terug naar Johannes, hoofdstuk 10. Want een herder is ook betrokken. Ja, een herder gaat niet alleen voor. Een herder is ook intens betrokken bij zijn kudde. Ik bedoel, een herder in die tijd trok letterlijk voltijds met zijn kudde op. Dat was zijn kudde. Ik ben zelf boer geweest. Elke koe had je op een gegeven moment, die kende je waar die liep, hoe die liep, hoe die eruit zag. Je had eigen nukken, eigen kuren. Die waren allemaal uniek. Zo is het ook bij schapen. Allemaal waren ze uniek. En wat zegt de Heer Jezus hier als herder in Johannes 10 vers 14? Ik ben de goede herder, ik ken de mijnen. En worden de mijnen gekend. Maar ik wil stilstaan bij, ik ken de mijnen. De Heer Jezus en het woord daar betekent ook inderdaad dat de Heer Jezus een hele persoonlijke, intieme kennis heeft van zijn schapen. Als herder. Maar dit is zo mooi toepasbaar voor ons als mannen. Dat wij inderdaad kunnen zeggen, Heer, we hebben een intieme kennis nodig van onze vrouw. Wij moeten haar leren kennen. We zitten jaren op school. We zijn uren aan het lezen. Sommigen van jullie hebben honderden boeken. Sommigen van jullie hebben duizenden boeken. Maar hoeveel tijd besteden wij om onze vrouwen te kennen? Op de wijze dat de Heer Jezus hier bedoelt. Dat we tijd maken om onze vrouwen te bestuderen. En dit zuig ik niet uit mijn duim, want Petrus zegt dat zelfs in 1 Petrus hoofdstuk 3. Evenzo mannen, en ik lees even de HSV en de NBG samen, woon met begrip met haar samen. En het gaat over je vrouw. Woon met begrip met haar samen. Eigenlijk neig ik eerder naar de NBG die inderdaad zegt, het is niet wonen, het is leven. Leef verstandig met uw vrouwen. En het woordje verstandig daar betekent, heb een grondige kennis van haar. Als je dit leest, dan moet ik eerlijk zeggen, dan verbleekt ik ook hoe weinig tijd ik besteed om mijn vrouw te bestuderen. Het begrip, verstand hebben van mijn vrouw, betekent haar doorgronden. In de breedste zin van het woord. Waar ze mee worstelt. Ik bedoel, ik zag het bij het avondmaal. Mijn vrouw ging huilen. Ik weet waarom. En ze zegt, ik moet naar huis. Ik begrijp haar volledig. Dat hoop ik althans. Ik zal thuis even checken. Ze heeft een paar nachten slecht geslapen. Vanochtend vroeg ik, viel je snel in slaap? Nee. Oeps. Zie, waar worstelt je vrouw mee? Wat zijn haar zwaktes? Wat zijn haar sterke punten? Waar heeft ze sturing nodig? Waar heeft ze een rempendaal nodig? Waar staat iemand die zegt, oh, niet verder? Of waar heeft ze inderdaad een duw nodig in de goede richting? Of op gang geholpen te worden? Wat kan ze niet? Wat kan ze wel? Waar houdt ze van? Waar heeft ze een hekel aan? Allemaal dat soort dingen die we als man moeten kennen. We moeten haar emotioneel doorgronden. We moeten haar gedachten kennen, we moeten haar relaties begrijpen, we moeten haar geestelijk doorvorsten. En als je denkt dat je het uitgevogeld hebt, dan veranderen ze weer. Dan zal onze taak erop zitten, hè? Dan zouden we dat af kunnen tikken. Heer, we hebben het begrepen, we hebben het genoeg, we hebben alle boeken gehad, we kunnen het dicht doen. Allee, volgende onderwerp. Ik zeg niet de volgende vrouw, maar het volgende onderwerp. Het is een dynamisch iets. Het is dynamisch, het verandert. Mijn vrouw verandert. In alle opzichten. Ze groeit naar Christus toe. Je ziet op ouderdom zie je andere dingen naar voren komen. Andere kwaliteiten of andere mogelijkheden. Kinderen, er is minder zorg nodig. En ze stapt in andere dingen. Er komen nieuwe uitdagingen bij. Zie, we moeten constant onze kennis updaten. Dit is niet een one size fits all. Elke vrouw is ook verschillend. Mannen, hier moeten we niet voor weglopen. Hier moeten we bewust werk van maken. En we weten gewoon dat sommige vrouwen, is mij verteld, laat ik voorzichtig zijn, want ik kan alleen maar spreken over de mijne. Sommige vrouwen zijn op bepaalde gebieden een gesloten boek. We openen allemaal niet zo makkelijk ons eigen leven naar elkaar. Bij mijn bruidje had ik dat ook. Daar zaten bepaalde dingen, dat waren gesloten boeken. Dan moet je dat met grote wijsheid te werk gaan. Dat heb ik niet altijd gedaan, wees gerust. Ik kwam met grote pikowelen, hamers en beitels en ik dacht, dat moet nu. Dat gaat niet. Er zijn gebieden waar ze gewoon moeite hebben om ons toe te laten. Maar als herders van onze vrouw is dat het punt waar we met geduld inderdaad hun meenemen en hun willen leren kennen. En waar we het vertrouwen ook moeten krijgen. Dus een herder besteedt constant tijd met zijn schapen, zoals je dat ziet in de velden. Zo is het dat wij tijd moeten besteden met onze vrouw. Daar moeten we tijd voor vrijmaken, daar moeten we ons speciaal voor inzetten. Een herder kent de zijne. Mannen, kent u uw vrouw? Kent u uw vrouw? Maak er werk van. Ik kan niet voor u oordelen. Maar ik moet nog veel leren. Dat is waarom ik de spiegel weer voor mij neerzet, Heer. Ik heb meer zorgen gehad over de opvoeding van mijn kinderen dan het kennen van mijn vrouw. Als ik terugkijk. We houden ons meer bij als onze kinderen maar de weg van de Heer gaan. Maar in deze prekenserie sta ik zo lang stil bij dit punt dat ik inderdaad ook geconfronteerd word en zeg van mijn prioriteiten lagen niet juist. Ik wil niet zeggen dat ik het huwelijk verwaarloosd heb, maar ik had het niet in de positie en in balans dat ik hier nu zie. Dat ik een herder ben van mijn vrouw, ken ik haar? Wel, weet u nog in Johannes? We hebben net vers 14 gelezen, als ik het juist heb. Maar vers 11 en tot 13, daar vinden wij eigenlijk een herder beschermd. En ik heb ze even in deze volgorde gezet, omdat het een wat een logische volgorde is. Een herder die kent de zijne, maar hij gaat een stap verder. Hij zegt, een herder beschermt ook. En dat zien we zo mooi in die woorden van de Heer Jezus. Ik ben de goede herder. En de goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar dan zeggen we, dat is zijn offer. Ja, niet helemaal. Want er is meer als je verder leest. Maar een huurling, of de huurling, die geen herder is, die de schapen niet tot zijn eigendom heeft, ziet de wolf komen, laat de schapen in de steken en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En een huurling vlucht omdat het een huurling, of omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Zie, die huurling, hij zet twee herders. Hè? De goede herder zet hij hier neer, die de kudde wil verdedigen. En een huurling, die het gevaar ziet komen en vlucht, een omweg maakt, een uitvlucht. Die achter de struiken gaat zingen, de boom inklimt. En die gevaren waren reëel in die tijden. Ik bedoel, David heeft gevochten met een leeuw, wat hij zegt, en een beer. En dat was niet niks. Het is aan ons, als ik dat zo zie, dat we inderdaad zeggen, maar Heer, hoe beschermen wij dan onze vrouwen? Dat is makkelijk om zo'n algemeen principe. We moeten onze vrouwen beschermen. Oh, oké. Nee, maar ik dacht bij mezelf, hoe moet ik nu mijn vrouw beschermen? En als eerste dacht ik, ik moet haar beschermen tegen anderen. Ja, soms worden vrouwen inderdaad ook fysiek aangevallen. Wel, dat spreekt voor zich, dat we daar als mannen inderdaad ook voor gaan staan. Dat we daar bescherming bieden. Als ze wordt aangevallen, dan nemen we het voor haar op. We stappen voor haar, als het ware. Dus we beschermen haar tegen anderen in dat opzicht, in fysiek opzicht. Maar het is ook aan een herder die zijn geliefde bruid beschermt tegen zichzelf. Wij moeten onze vrouwen ook beschermen dat ze niet verder gaan dan wat ze kunnen. Petrus spreekt daarover het zwakkere geslacht. Nou, wat dat precies Petrus daarmee bedoelt, wil ik hem nog ooit eens een keer gaan vragen. Want het is een hele ruime term. Maar één ding valt mij wel op, is dat mannen over het algemeen niet alleen fysiek sterker zijn, maar ook emotioneel langer mee kunnen. Vrouwen lijken eerder het gevaar te lopen dat ze meer opnemen dan ze aan kunnen. Misschien is mijn observatie niet helemaal correct, maar ja, wij moeten onze vrouwen beschermen dat ze niet meer oppakken dan ze aan kunnen. Verder gaan dan lichamelijk goed voor hun is. Dat is belangrijk. Als ik veel vrouwen zie, zo ook hier in de gemeente, dan zie ik gewoon één woord, dienaressen. Maar wat is altijd het kenmerk van een dienares? Die is nooit uitgediend. Is nooit uitgediend. Er is altijd zien ze iets waar ze kunnen dienen. Altijd is er ook zo van, ja maar daar is een nood en daar wil ik wel dienen. En daar is een nood, daar wil ik in dienen. Daarin hebben wij ook als taak, als mannen, om onze vrouwen inderdaad te beschermen tegen zichzelf. Een herder ziet dat. Zie je, mannen, wij moeten onze sensoren uit hebben om te voorkomen dat onze vrouwen instorten, afknappen of onderuit gaan. Ja? Ook een van de gevaren, mannen, die we voor ogen moeten houden, we hebben allemaal een unieke vrouw. Vergelijk je eigen vrouw niet met een ander. Man, wat heb ik hier veel blunders gemaakt. En bedoel ik niet rechtstreeks uitgesproken, zo van, nou, neem maar eens een voorbeeld aan die en die. Maar in mijn gedachten van, nou daar kan het wel. In mijn gedachten. We hebben een unieke vrouw. Uniek bepakt is met unieke gaven, unieke kwaliteiten, unieke vermogens, uniek uithoudingsvermogen en unieke beperkingen. Bescherm je vrouw tegen haarzelf. Ik zou ook zeggen, bescherm je vrouw publiekelijk. Naarmate mijn vrouw inderdaad, je zou kunnen zeggen wat meer van de kinderen afstand kon doen en dat wat bolde, kwam ze ook langzaam maar zeker meer in een publieke fase. Ze was publiekelijk zichtbaar. We zien het hier met de piano bijvoorbeeld al. Dat is publiekelijk. Ja, en sommige van jullie komen op andere facetten meer in de spotlight. De vrouwen bedoel ik dan. En bij het publiekelijk komen ook in één keer unieke uitdagingen. Alles is in één keer zichtbaar. Fouten, tekortkomingen, beperkingen, iedereen ziet het. Een noot die misgeslagen wordt, iedereen hoort het. Wij zijn aan het zingen en de piano stopt. De piano kon ons niet volgen. Of de pianisten, dat is allemaal zichtbaar. Zie, als een vrouw publiekelijk komt te staren, van alle kanten wordt geobserveerd, dan wordt alles duidelijk, dan is het ook wel eens aan ons om de vrouw uit de spotlight te halen. Om haar daar ook inderdaad in te leiden, te beschermen, voor haar te gaan staan als de kritiek komt. En soms moeten we inderdaad ook de moed hebben om onze vrouwen terug te halen. Dat is niet om dat ze daar niet mogen staan, maar ter bescherming van hunzelf. Het is denk ik ook goed dat wij onze vrouwen beschermen. En dan komen we ook bij het punt wat Paulus maakt in Efeze hoofdstuk 5, 26 en 27. Dat wij onze vrouwen beschermen tegen zonden. Als geestelijke leider, dat de man als herder naast zijn vrouw staat om haar ook te leiden. Dat we beschermen tegen zonden. En ik ben eerder geneigd om altijd natuurlijk naar de vrouw haar eigen zonde te gaan. En dan pas de zonde die anderen haar aandoen. Vandaag keer ik het om. Omdat ik het laatste punt wat uit wil breiden. De zonden die anderen naar onze vrouwen uiten. Soms worden onze vrouwen gewoon letterlijk aangevallen. In de seculiere wereld helemaal. In onze gemeente hebben we daar een grote mate van bescherming. Een grote zegen. Ja, ik heb nog weinig tot niets naar mijn vrouw horen komen. Dat is een compliment ook naar de gemeente. Ja. Maar soms moeten we gewoon onze vrouwen beschermen tegen zonden van buitenaf. Collega's. Maar zelfs ook familieleden. Ouders. Kinderen. Wie dan ook. Wij als mannen moeten inderdaad ingrijpen als onze vrouw direct wordt aangevallen. Meestal is dat met woorden. Dan moeten we haar in bescherming nemen waar nodig. En dan moeten we een bepaalde mate van bescherming bieden. En zeker als het gaat over schoonouders van de vrouw. Ja, als de schoonouders inderdaad ook niet iets zeggen over jouw vrouw, dus dat zijn mijn ouders, over mijn vrouw, dan wat krijg je dan? Dan krijg je dat spagaat als man. Ja, maar ik wil graag mijn vrouw te vriend houden, maar ik moet ook nog mijn ouders eren. En mannen, het is heel simpel. First things first. Onvoorwaardelijk voor je vrouw kiezen. Neem haar in bescherming. Ook al is ze fout. Ook al weet je van, honey, ik denk niet dat het juist is. Oh, trouwens, mijn vrouw heet geen Hanny, hè. Er kwam iemand naar mij toe die vroeg van, heet je vrouw Hanny? Dat was een bezoeker een paar weken geleden. Maar dat is hoe ik over mijn vrouw spreek. Dat zal ooit eens een keer in een of ander Engelstalig land naar binnen geslopen zijn. Mijn Annemarie. Ja. Ook al is ze fout. Ook al is ze fout, je beschermt haar publiekelijk. Zo leuk was hij toch niet, je hele. Oké. Okay. Je beschermt je vrouw publiekelijk. Zonden horen niet publiekelijk uitgevochten te worden. Daar hoort niet publiekelijk mee begonnen. Wat zegt Matthäus hoofdstuk 18? Indien iemand u tot zonde, als je zonde in iemands leven zit, ga en spreek hem onder 20 ogen. 4. Privé. Dat is mijn punt waarom ik erin stap. Niet om de zonde van mijn vrouw te bedekken en te zeggen van ze doet niks verkeerds. Maar nee, we wandelen in de rechte sporen van Gods woord. Dat is een heel makkelijk iets. Ik ben niet partijdig, ik ben Christus aan het volgen. Van alle partijdigheid gelijk aan de juiste kant. Ik ben voor Christus, ik ben niet tegen mijn vrouw, maar ik ben tegen zonde in mijn vrouw. Dat is een verschil. Ik strijd niet tegen mijn vrouw, ik strijd tegen de zonde in haar leven. Maar met die keuzes, mannen, bescherm je vrouw, bedek haar zonde niet. Maar op de juiste wijze kun je altijd terug naar de mensen waar het tegen gedaan is. Waar ze fout in was. Maar ook als herders is het nodig om inderdaad, en dit is misschien wel het meest moeilijke, dat wij de zonden in het leven van onze vrouw aanwijzen. Want dat doet een herder. Die ook daarover durft te spreken. Die dat durft te benoemen. En laten we wel wezen. Er zijn altijd omstandigheden waarin wij weten en begrijpen dat de zonde makkelijker in het hart naar voren komt. Wij mannen hebben dat ook. Als ik niet goed en lang genoeg geslapen heb, dan heb ik ook een kort lontje. Dan kan ik ook meer moeite hebben om weerstand te bieden tegen zonde. Dan heb ik ook meer moeite om op te pakken wat ik moet doen. Dan is het een diepe zucht, moet dat vandaag net zoals gisteren. Heer, ik ben het eind van mezelf. Maar dat moeten we ook bij onze vrouwen inschatten. Er zijn omstandigheden waar we gewoon weten dat we begrijpen ook dat de zonde op de loer ligt makkelijker. Dan moeten we de omstandigheden ook zo regisseren dat we dat niet nog eens gaan prikkelen. Dan zeg je, Erik, hoe weet je dat? Vaders, verbittert uw kinderen niet. Er zijn omstandigheden waarin we onze kinderen kunnen verbitteren. Op dat moment kunnen onze vrouwen ook verbitteren door te blijven drukken, terwijl ze eigenlijk gewoon aan het eind van zichzelf is, in een zwakke omstandigheid, lichamelijk, geestelijk, mentaal, gewoon erdoor. Zeggen, Hani, ik begrijp je, ik zal je beschermen. We gaan er vandaag niet over praten. Ik bescherm je. Maar we komen erop terug. We moeten de omstandigheden goed inschatten en weten dat in elke situatie de zonde op de loer ligt. Maar een herder leidt zijn vrouw langs de afgrond waar het gevaar is. Hè? We moeten twee dingen voor ogen houden. Dat wij onze vrouwen ook hebben observeren dat ze doet wat ze moet doen. En als ze over de grens van Gods woord heen gaat, dat ze doet wat ze niet moet doen, dat we dat ook bespreekbaar maken. Dit is niet alleen als ze over de lijn gaat, maar ook als we weten van, ja, honey, dit is een opdracht, dit is voor onze vrouw om te doen en ze doen het niet. Moeten we hun daar ook in motiveren? En op wijze. Dan moeten we niet zwijgen. Dan moeten we niet terugdeinzen, mannen, voor een hevige reactie. Dan moeten we niet bang zijn van, oh, en nu gaat het huwelijk in turbulentie. Ik kan maar beter zwijgen. Ik had het andere probleem, hè. Ik was ongeveer die buffel die gewoon dwars door alles heen ging. Ik wist van geen stoppen. Ik deinsde niet terug, ik walste eroverheen. Ik heb moeten leren om de omstandigheden beter in te schatten en te zeggen van, oké, kom op terug. Dat ik mijn vrouw beter leerde kennen, de situatie beter leerde inschatten. Dat is een groot gevaar, maar het andere gevaar is ook dat we terugdeinzen voor een hevige reactie van onze vrouw. En we weten het allemaal, als je iemand wijst op zonde, als je iemand daarop gaat duwen, weet je wat er gebeurt? Het brengt het slechtste in de mens naar voren. Het slechtste, ga bij mij over mijn zonde spreken en het eerste wat komt is van, wat denkt die wel niet? Wie ben jij om mij te observeren? Kijk eens naar jezelf. Er komen allerlei dingen naar voren. Dat is ook bij onze vrouwen zo. Mannen, als je geestelijk leiderschap geeft, deins niet terug om zonde te noemen en hun op te roepen tot berouw en inkeer met groot geduld en grote compassie, ziende op onszelf. Maar dat is geestelijk leiderschap. Er zijn duizend manieren om te vluchten als man. De eerste is ontkennen. Gewoon doen alsof het niet gebeurd is. Vandaag hebben we ruzie gehad, het knalde, het was vuurwerk, je wou iets zeggen, nou, weet je wat, laat maar. Er wordt een dag niks gezegd, het onderwerp wordt vermeden en het gaat maar zo weer door. Zo, we gaan verder. Dat is ontkenning, alsof het probleem niet geweest is. Heel eenvoudig mensen, zonde heeft altijd negatieve gevolgen, nooit een positieve. Of het nu verzwijgt of niet, het heeft altijd gevolgen. Wat is de volgende om te vluchten? Is angst. Angst voor onze vrouwen. Angst voor de mens. Vrees voor mensen, mannen. Dit is een van de gevaarlijkste die er ook is. Ik noemde het net al. Ontzag voor onze vrouwen. Meer ontzag voor onze vrouwen dan voor de Heer zijn woord. Ik ken dat spanningsveld. Ik denk dat we als mannen ook regelmatig laf zijn. En wat bedoel ik daarmee? Dat wij zelf in de spiegel van Gods woord kijken en zeggen, wie ben ik om mijn vrouw te sturen? Ik heb nog zoveel dingen waar ik zelf aan moet werken. Wie ben ik? Eigenlijk zit er een stuk geestelijke lafheid in, want het is onze taak om te doen. En dat spoort ons alleen maar aan tot het eerste punt, dat wij onze vrouwen voorgaan. En het laatste, wat zien we dan ook nog, en dat is iets wat er vaak uit voortkomt. We moeten onze vrouwen beschermen door ook niet anderen de schuld te geven. De situatie, de omstandigheden. Ah ja, als de oudsten nu hadden ingegrepen, dan was dit allemaal niet gebeurd. Als je baas zijn taak had voldaan, dan was dit niet gebeurd. Weet je wat dat is? Dat is najagen van het verkeerde. Dat is Genesis 3 op herhaling. De omstandigheden waar u mij in geplaatst heeft zijn de oorzaak van het probleem. Nee. Dat deed Adam, hè? De vrouw die u mij gegeven heeft. En daar stond zijn bruid, die zei even, die zei van de slang die heeft mij verleid. En de slang die stond en er stond niemand meer naast hem. Anders was het nog verder gegaan. Dat was de laatste in de rij. Er is nog één. Kent u dat, struisvogeltheologie? Struisvogeltheologie. Je hoofd in het zand steken. Dat is gewoon vluchten. Ogen dicht, doen alsof er niks aan de hand is. Later thuiskomen. Verschuilen achter drukte. Ik heb het gedaan. Oh, honey, ik moet nog een preek voorbereiden. Ik heb het zo druk. Ik moet nog een begrafenis en we hebben dit nog. Wat was de onderliggende toon? Ik heb gewoon geen zin om datgene aan te halen in jouw leven wat ik eigenlijk zou moeten. Struisvogelpolitiek. Honey, ik moet daarheen, dat is belangrijk. Die mensen moeten gediend worden en daar ga ik heen. Anderen dienen. De agenda vullen met dingen die anders zijn. Wel mannen, een herder neemt zijn vrouw in bescherming door haar te leiden en te beschermen naar een heilig leven. Dat is wat aan ons als mannen gegeven wordt. Mag ik de vrouwen hier nog een uitnodigen? Vrouwen, hebben een open hart om je geestelijk te laten leiden door je man. Vraag of de Heer je een bereidwillig hart wil geven, dat hij jouw hart wil voorbereiden om geleid te worden door jouw man. Niet die andere. Jouw man. Mannen. Dit is bouwende liefde. Dit is wat de Heer Jezus bedoelt. Wat Paulus bedoelt toen hij schreef op dat hij haar zou heiligen. Spreken over de Heer Jezus. Door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente, een bruid. Ik vul even het andere woord in. Zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Vader, dat is het diepe verlangen. Wat wij als mannen ook willen hebben. Geef ons dat verlangen. Geef onze vrouwen ook naast ons geduld. Want onze levens zijn niet wat het wezen moet. Maar mogen wij als mannen ook inderdaad onze vrouwen voorgaan als herder. Om hun ook geestelijk, je zou kunnen zeggen, leiding te geven. Om hun te kennen. En om hun te beschermen. Heer, dit is onze diepe wens. Omdat dit een sleutel is en misschien wel een hele belangrijke sleutel tot geestelijk gezonde huwelijken. Waar geestelijk gezonde huwelijken kunnen ook geestelijk gezonde gezinnen uit voortkomen. En als dat gezond is, dan hebben we automatisch ook een gezonde gemeente. Heer, wees ons zo in barmhartigheid nabij. En dat smeken wij en vragen wij, omdat wij een opperherder hebben, die wij willen volgen. Onze herder, Heer Jezus Christus, in zijn naam bidden wij. Amen.